Professor Jos Corvelijn is hoogleraar psychologie aan de KU Leuven. Hij is ook gespecialiseerd, denk ik, maar ik wil zeggen, eigenlijk is hij psychoanalist ook. Dus hij heeft een Freudiaans denkkader. En hij is ook beslagen in wat men dan noemt klinische godsdienstpsychologie. En ik heb hem naar de studio gevraagd, omdat de hele heisa in de afgelopen weken en maanden van seks in de kerk, zullen we het dan maar zo zeggen. En we willen het eens hebben over hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Wat de context is van zo'n instituut. Wat de profielen zijn van... en daar zit de tik alweer erin. De context van, daders en slachtoffers. De profilering, het wetenschappelijk onderzoek dat daarnaar al een poos wordt gedaan. Het is ouder dan vandaag. Het onderzoek daarnaar, bedoel ik, het fenomeen is nog veel ouder. Professor, welkom in onze uitzending. Een beetje, er wordt onderzoek gedaan naar het profiel van daders en slachtoffers. Hoe gebeurt dat en wat komt daar dan uit? Of hoe gaat dat in zijn werk?
Het onderzoek in de psychologie over deze zaak is natuurlijk... jong en oud, ik bedoel daarmee, er is klinisch onderzoek en daarmee bedoel ik onderzoek naar welk soort problematieken ligt er aan de grondslag van daderschap. Wie zijn de slachtoffers en wat gebeurt er met de slachtoffers nadien met een trauma? Dat is de klinische kant en er is natuurlijk ook de sociaal-psychologische kant. In welk soort organisatie... of organisaties, gebeurt dit, enzovoort. Over die beide zaken zijn natuurlijk hele verhalen te doen. Mm-hmm. En misschien is het goed om wat te focussen.
Ja. Dus laten we ons de klinische kant zien. Er is eigenlijk de commissie Adriaanses, waar je een soort nevenschikking krijgt van allerlei pittige verhalen en walgelijke verhalen. Hoe werkt dat eigenlijk?
Het zijn op de eerste plaats schrijnende verhalen. Vreselijk wat daar naar buiten komt. Iedereen kan het lezen, het staat op het internet. Dat commissieverslag. Dat commissieverslag is geen wetenschappelijk traktaat. Het is wel door kennis en wetenschap gedragen. Het verslag is vooral een... dikke helft van het verslag is een inventarisatie van getuigenissen. Mm-hmm. Waarin op een geanonimiseerde manier de zeer vele verhalen, ik denk 100 en zoveel, aan bod komen. Om te tonen, dit moet nu eindelijk publiek gemaakt worden. Ten tweede, hoe erg is het lijden wel voor de slachtoffers? En ten derde, signaal naar de gemeenschap doet daar nu iets mee. De gemeenschap, daarmee bedoel ik de civiele maatschappij. En de kerk ook, als organisatie actief en met oude reputatie, nu wel geschonden. Dus de kerk als organisatie moet dit nu ook aanpakken. Dus daardoor, door de publicatie van het rapport, heeft de commissie gemaakt dat hier een soort monumentum wordt opgericht, een memo. Dit kunnen wij niet meer, mogen wij niet vergeten. En dan komt er een wat meer wetenschappelijk luik, waarin facts en figures worden beschreven. Het is vooral beschrijvend. Daar zit geen wetenschappelijke conclusie in. Het is vooral leidend tot, dus al die beschrijvingen, al die tabellen enzovoort, dat leidt tot een aantal conclusies. Die dan gevolgd worden door suggesties voor het beleid, voor de aanpak binnen de kerk, binnen organisaties en vooral ook suggesties voor de maatschappelijke aanpak van de zaak. Wetenschap moeten we eigenlijk uit de internationale literatuur halen. En dan zou ik kunnen zeggen, om kort op de bal te spelen, het gaat hier over misbruik van kinderen. Misbruik dat uit verschillende facetten bestaat. En die facetten moeten we onderscheiden. Ja. Ik kom daar dadelijk op terug. Dus misbruik... misbruik dat gaat in dit geval over seksueel misbruik, maar er zijn heel wat andere vormen van misbruik die mogelijk zijn. En soms is dat in combinatie met elkaar. Welke facetten zijn er aan dat misbruik? Ik denk in deze context, het misbruik is zo erg en is zo uitvoerig of wijdverspreid kunnen geraken, omdat wij met een specifieke organisatie zitten, met een specifiek instituut, waarin mensen na een opleiding in een soort uitzonderlijke positie worden geplaatst, zich geplaatst voelen. Een uitzonderlijke positie waaraan veel macht verbonden is, in hoofden van personen, religieuzen, veel macht. En tegelijkertijd ook krijgen ze opdrachten of nemen ze opdrachten op zich die gebaseerd zijn op een vertrouwensrelatie. De cocktail van macht en vertrouwensrelatie is een zeer gevaarlijke cocktail. Jongeren zijn uiteraard van hun evolutie zwak, afhankelijk. Hebben heel wat nodig in termen van opvoeding, opleiding enzovoort. Dus ik denk een beetje aan het misbruik in de colleges. Die zitten dus in een zeer afhankelijke relatie. In een relatie met mensen die ze vertrouwen. Hun ouders vertrouwen die ook, want het zijn priesters. Die zullen wel te betrouwen zijn. Dus helaas niet. In zo'n context kunnen allerlei deviaties ontstaan en ontsporingen.
Ja, bij de daders zijn priesters en paters. Ik ben zelf ook naar een college geweest. En er deden wel verhalen de ronde van de dieren in het Wallosse Polkjes. Maar dat was meer de naam en de perceptie dan dat er eigenlijk echt tot daden is overgegaan geweest. Wordt bij mij weten dan. Maar is het eigenlijk niet zo dat mensen die vrijwillig afstand doen van bepaalde vormen van seksualiteit in hun orde, daar een aantal geloften afleggen, een aantal disciplinaire maatregelen dikwijls ondergaan tijdens hun opleiding als priester of pater? Zit het niet een beetje ingebakken in het systeem zelf bij de recrutering van dit soort opvoedkundig personeel? Er moet ook een bepaald karaktertype hebben om daar... en die dat is een beetje de kat bij de melk zitten.
Ja en nee, ik denk...
Het is een beetje grof en kort door de bos. Ja. Maar zo niet.
Ik denk dat de selectie van kandidaten, of de mensen die zich aandienen, dat daar wel ook een probleem zit, of kan zitten. Maar nu, om nu te zeggen dat de meeste priesterkandidaten of kandidaten voor een religieus leven eigenlijk mensen zijn met in essentie seksuele problematieken of deviaties als reden om in te treden, dat is een beetje te kort door de bocht. Ik denk dat zeker toen er nog breed gerecruiteerd werd, want we hebben het hier toch wel over misbruik dat vooral zich situeert in de jaren 50 tot 70. Ja,
voor een heel andere context, daar wil ik zometeen nog op terugkomen.
Ja, dat is een heel andere context dan nu. Ik denk als men de kandidaten nu bekijkt, uitzonderlijk, die moeten grondig gescreend worden. Want het is een veel uitzonderlijker stap nu dan het was toen in de jaren 40, 50, toen die mensen hun opleiding begonnen. Ik denk, wat dat cohort betreft, de priesterkandidaten van de jaren 40, 50, beginnen van opleiding, dat dat een weerspiegeling was van jongeren in die tijd. Met misschien een beetje iets extreems in termen van bevolking, namelijk de geïnteresseerdheid in het religieuze leven en het zich daarvoor gaan afzonderen of in een aparte staat gaan opleiden. Daar zullen allicht dus onder die kandidaten, maar daar zijn geen cijfers over bekend, dat is het probleem, zullen allicht daar mensen bij geweest zijn die dus ook, zoals in de algemene bevolking, deviante trekken hadden. Persoonlijkheidskarakteristieken die aanleiding kunnen geven tot misbruik van macht, tot misbruik van vertrouwen en dus ook van jongeren en in diverse betekenissen. wie zijn dat nu? Want dat is misschien toch wel een punt. Het gaat hier om misbruik van kinderen, seksueel misbruik van kinderen. En ik denk dat we hier onderscheid moeten maken, en dat groeit toch in de literatuur, dat onderscheid, het inzicht daarin, tussen wat men noemt kernpedofielen, mensen die met een stoornis zitten, die als het ware automatisch geneigd zijn, aangetrokken zijn tot seksuele kinderen, pre-adolescentaire kinderen. Ja, want het misbruik gebeurt soms bij zeer jonge kinderen. Een klassieke leeftijd wordt gesuggereerd in de commissieverslag is rond de 10, 12 jaar. Ja. Dan zijn de kinderen op hun mooist als
in een soort...
Ja, precies. En dat moet iedereen herkennen. Er zijn dus mensen die een stoornis hebben, die als in een automatisme aangetrokken zijn daardoor, seksueel opgewonden geraken en dus eigenlijk in een traject terechtkomen van dat hen leidt zo als een soort... zoals de urge naar een sigaret of naar drank of enzo, om dat dan toch te doen. Hè. Er zijn er ook die vooral belaagd worden door allerlei goestingen en veel minder dan anderen tot de daad overgaan. Maar goed, ik heb het dus over de kernpedofielen. En dan heb je daarnaast onder de misbruikers een veel grotere groep van mensen die, zou je kunnen zeggen, gelegenheidsmisbruik plegen. Wat is de gelegenheid? De gelegenheid is dat men in een celibataire toestand toegetreden is die men eigenlijk moeilijk kan volhouden. De gelegenheid is dat men tegelijk in nauw en intiem contact werkt, moet werken met jongeren en daar, wanneer de nood hoog wordt, als het ware grensoverschrijdend gedrag gaat zetten. Dat zijn mensen die niet per se aan pedofilie lijden, maar die wel pedofiele daden stellen, je zou kunnen zeggen, onder druk van de omstandigheden.
Volgt u daarbij de uitlating van paus Benoît de Sesium, die zegt dat het in een vliegtuig gisteren heeft hij dat komt gemaakt dat het een ziekte is.
Ik denk dat het een vliegende gedachte geweest is. Daar zijn mensen dus die ziek zijn, zou je kunnen zeggen, die een stoornis hebben, die men ook in de psychiatrische handboeken als een aparte stoornis omschrijft. Dat zijn die kernpedofielen. Maar door te zeggen van dat zijn zieke mensen in het algemeen, ja, dat is een beetje kort door de bocht. En eigenlijk het probleem trachten te neutraliseren, denk ik. Dat zeggen, dat zijn zieken en dus die rotte appels die gaan we uit onze vijver vissen en dan is het probleem opgelost. Het is daarmee niet opgelost, want je hebt een veel grotere groep van mensen die niet pedofiel ziek zijn, maar die in omstandigheden tot grensoverschrijdend gedrag komen en dat is de grootste hoop. Men schat dat onder de misbruikers, de daders, dat er maar een 10-15% zijn, dat is een recent onderzoek uit de Verenigde Staten, een 10-15% zijn die kernpedofiel zijn. Ik wil ook kunnen zeggen, dat zijn de zieke mensen. De anderen zijn in elk geval niet in die zin ziek. Je kunt misschien iets anders hebben. Depressief, narcistisch, enfin, trekken die hen brengen tot misbruik in een bepaalde context. Mm-hmm. Maar dat is iets anders.
Dat zijn gelegenheidsschip, de dief.
Ja, nu, ik heb een vraag in, als dat oké is. Ja. Heeft iedereen een pedofiel in zich, zoals men soms zegt dat iedereen ook wel homo of hetero is? Of toch iets ervan heeft?
Ik denk niet dat men kan zeggen dat ieder dat in zich heeft. Natuurlijk, als je eerlijk bent, ieder kan wel...
Omdat u zegt, van de daad of het misdrijf, of de hoeveelheid misdrijven hangt ook af van de gelegenheid. Dus dat dan die neiging naar boven komt.
Maar ik denk niet dat ieder die met een seksuele nood zit, in alle omstandigheden... tot de daad zou overgaan ten aanzien van kinderen. Ik denk wat wel algemeen is, dat is dat men globaal genomen de kinderen van die leeftijd, maar vooral die preferentiële leeftijd die ook pedofielen aangrijpen, dat iedereen wel kinderen leuk en mooi kan vinden. Ook in esthetische zin van het woord. Men zegt soms dat de pre-puberteit een soort eerste volwassenheid is in de ontwikkeling van een individu. Het kind is uit de babyjaren, kleuterjaren gekomen, het lichaam is gegroeid, maar nog niet tot volwassenheid. En hij heeft zeer mooie proporties. Dus dat zal iedereen wel kunnen herkennen. Maar ik denk niet dat men kan zeggen dat iedereen onder bepaalde omstandigheden zeker tot pedofiele daden zal overgaan. Dat denk ik is, moet men, om dat te begrijpen, denk ik, moet men de omstandigheden beter omschrijven. Die leiden tot, dat is dus één, de ziekte, pedofilie. En twee, een zekere geneigdheid om vanuit een, en dat is de omstandigheid, vertrouwensrelatie, machtsrelatie, intimiteit die daar kan ontstaan, kan leiden tot misbruik. Niet alle priesters misbruiken. Ook niet alle priesters op colleges die in zo'n omstandigheden waren, zijn tot de daad overgegaan. Hè? We zijn misbruikers geworden.
Dus misschien een beetje onduidelijk uit het verslag van Peter Adriaanses. In hoeverre is dat heteroseksueel of homoseksueel? Wat is het dominante patroon? Is dat homoseksueel of heteroseksueel? Of is het een mix van de twee?
Ik denk als je het los van de kerk bekijkt dat pedofilie niks te maken heeft met homofilie. Het is wel zo dat in de kerk, dat is een mannenbastion, dat daar waarschijnlijk ook heel wat homofiele neigingen circuleren in hoofden van personen en het is in elk geval een soort mannenclub. Hè? Ja. Of bij de nonnekes een vrouwenclub. Hè? Maar daarom wil dat nog niet zeggen dat die allemaal homoseksueel zijn. In elk geval, pedofilie heeft niks met homofilie te maken. Dat het natuurlijk binnen de kerk vooral gerapporteerd wordt door mannen, en dus toen jongens, die misbruikt zijn geweest. Dat ligt door de aard van de context natuurlijk. Hè. De grote colleges, de verzorgingsinstellingen, de opvoedingsinstellingen, weeshuizen, you name it. De kerk ontfermde zich daarover, had daar personeel voor. Dat is een homo-context waarin dan pedofilie gepleegd wordt. Maar er zijn pedofielen die zijn aangetrokken door
polymorph
jongens en meisjes in die leeftijd, in die harmonische leeftijd, voor de puberteit.
Laat ons een beetje de sociaal-psychologische kant belichten. We hebben het al een beetje laten vallen, het woord context. Dit is een andere planeet voor de meeste van onze luisteraars. De katholieke triomfalistische kerk van de jaren 50, zoals je soms nog op documentaires ziet, met die hele rare kleren aan enzovoorts. Met processies in hele barokke, Carolus Borromeus-achtige toestanden, met heel veel macht en pracht en praal. Dat is een wereld die eigenlijk niet meer bestaat. En de meeste van de slachtoffers zijn historisch te situeren daar.
Ja.
Hoe zat dat in elkaar?
Hoe zat dat in elkaar? Dat is cultuurpsychologie. Ja. Dat is de tijd van het Rijke Roomse leven. En ik zou daar twee zaken uit naar voren halen. Nu, hier, in deze context. Dat is één, Rijke Roomse leven. Dat betekent dus, de hele Vlaamse maatschappij was in de jaren, begin van de 20e eeuw tot in de jaren 60, was dominant katholiek gekleurd. Enfin, het openbaar leven, de kerken, het instituut was groot enzovoort. En binnen die zuil, dat was één grote club, één grote familie. Iedereen behoorde daartoe op zijn manier of haar manier, op afstand, lauw, minder lauw, tot zeer geëngageerd. Dat is één aspect, het dominante karakter van de katholieke kerk. Ten tweede, de katholieke kerk van de 20e eeuw propageerde op dat moment, eigenlijk tot op vandaag zou ik kunnen zeggen, een bijzonder eigenaardige schuldmoraal over alles wat met seksualiteit te maken heeft. Het is alsof wij zielen zijn die toevallig hier op aarde in zo'n ambetant lijf moeten zitten. En dat lijf is slecht en verdacht, verdorven enzovoort. Dat is dus in alle teachingen van de kerk, het organiseren van het leven enzovoort, zo op de voorgrond geweest. Dus dat natuurlijk het hele klimaat rond seksualiteit, dat moest verborgen, dat was eigenlijk niet toegelaten, dat kon niet goed zijn enzovoort. En dus heb je daar in colleges of in instellingen mensen die het celibaat beloofd hebben en die zitten dan ook met hun neigingen, driften, hormonen, you name it, die opflakkeren. En dat mocht dan niet getoond worden. En dan doet men dat in de duik, hè, met het gewillige slachtoffer dat men tegenkomt. Man of vrouw, jongen of meisje. Hè. Want misbruik is natuurlijk niet alleen in de colleges geweest, maar was courant ook in parochies. Hè. Zie vooral dus een boek in dat verband.
De Nederlander daar heeft daar een boekje over geschreven. Ja. Ik heb de naam even kwijt.
Ja, van Westerink of zoiets. Hè. Meisjes in parochies werden ook misbruikt. Hè. Dus dat is vooral het misbruik van vrouwen is vooral in het parochiale context te zien. Mm-hmm. Dus je ziet in die zin, het is niet homoseksueel. Nee, het is echt seksueel, punt. Dus dat was eigenlijk een periode waarin mijn seksualiteit ontkende bijna. Of althans de celibatairen. En in het algemeen was het klimaat dat seksualiteit slecht was. Hè. Jongens moesten in colleges, om een voorbeeld te geven, elke week minstens een keer te biechten gaan.
Onzuivere gedachten.
Het negende gebod. Je mocht er zelfs niet aan denken of niet naar kijken. Toevallig. En als je toevallig iets bent tegengekomen, dan moet je dat dringend gaan biechten, want anders kun je niet zuiver de communie gaan enzovoort. Dat was een zeer obsessionele, een zeer perfectionistische moraal van het verkeerde slag.
Ik herinner mijn film van Fellini. Ja. Dat ze elke keer naar de biechten moeten gaan en dan zich af te rukken in een auto.
Er is daar een verhaal geweest onlangs, een getuigenis ook, van zo'n misbruikssituatie. Ja, en dan gingen ze samen, nadat het gebeurd was, gingen ze samen, elk bij een andere priester, liefst in Noord-Frankrijk, in het Frans, te biechten. Hè? Oh ja. Allee, bon, en dan was het weer opgekuist en dan konden ze volgende week hetzelfde weer doen. Ja, dat is de gekke kant, de ontsporing van zo'n moraal. Ik vind het ironisch ook voor de geschiedenis van de kerk. Ik heb thuis nog een dossier liggen van krantenknipsels over de rechtvaardiging van in 1966 van de encycliek Humanae Vitae, die in het verzet kwam tegen de anticonceptie. Ja. Want de pil was toen juist uitgevonden en dat bevrijdde natuurlijk de vrouw van de angstige opdracht om te zien dat men toch niet ongewenst zwanger zou worden. Dat kon dus niet. En dus, hoe bevrijdend het concilie ook had gewerkt, zijn allemaal leden van die kerk, of de gelovigen dan. En we hebben allemaal iets te zeggen. Niks te zeggen, hè. 1.66, encycliek. Hier is de streep. De ironie is dat ondertussen, in de celibataire bastions, het misbruik wellicht tierde en dat men dus, en dan kom ik bij een andere facet van de sociaal-psychologische context, dus dat men de operatie doofpot zeer dominant, zeer, zeer, zeer efficiënt heeft trachten te organiseren. Enfin, maar de ironie is, enerzijds naar buitenuit bijzonder streng in de moraal, iedereen met het vingertje de les lezen, tot en met recent nog over condooms in Afrika. En tegelijkertijd dulde men, organiseerde men de doofpot rond het misbruik door de eigen personeelsleden.
Dus men spreekt dan in juridische termen over schuldig verzuim.
Ja, dat kun je zeggen, maar men was zich daar niet van bewust. Men dacht, ja, we moeten met ons instituut beschermen. Hè. En dus, als daar iemand is die iets mispeuterd heeft in college A, dan sturen we hem naar college B.
Of we maken een pastoor in een gehucht.
Zoiets, hè. Dan mag hij wat tot rust komen. Dit is echt wel systematisch georganiseerd. En dat heeft te maken met macht, aanzien en verdedigen daarvan.
Wat vond u
en van dus eigenlijk de verwaarlozing van de slachtoffers, van de individuen. als ik evangelisch mag spreken, van de zwaksten onder ons, hè, dat zijn die kinderen en de misbruikten.
Ja, in dat verband, wat vond u van de reactie van monseigneur Leonard, de baas van Binden hier in... Van zijn optreden, het is lauw onthaald geweest geworden.
Dat moet je zeggen.
Het Centrum voor Heling enzovoort, het is een hele mond vol. Ja. Gaat daar iets van in huis komen? Ik zie al werkgelegenheid voor psycholoog.
Ja, maar ik denk dat daar veel werk in het verschiet ligt. Als men dat ook serieus gaat doen. Als je de reactie van Leonard... Langs de kant denk ik dat hij met de moed der wanhoop toch de moed heeft genomen om te zeggen, oké, we gaan dat hier tot op het bot naar boven brengen en trachten te corrigeren. Langs de andere kant, het is zijn adjoint van Doornik, Martini, dat is een aperitief. Arpigny van Doornik. Die kreeg het niet over zijn lippen, of ze hebben het zo toen niet georganiseerd, vorige maandag is dat, dat men als instituut zegt van hier zijn wij fout geweest.
Ja.
Ze moeten dat niet in juridische termen zeggen, het is al, ze zullen zich wel wat bedreigd voelen, zeker. Ze hebben niet gezegd dat ze schuldig verzuim hebben gebleken, maar toch wel verzuimd en de doofpot georganiseerd. Ik ben verwonderd geweest dat hij dat niet over zijn lippen heeft gekregen. En eigenlijk als leider van de kerk dat openlijk, ruiterlijk heeft toegegeven. Dat zou veel deugd gedaan hebben aan de slachtoffers, maar ook aan de mensen die hun vertrouwen in zijn instituut aan het verliezen zijn.
Stilaan om af te ronden, want onze tijd zit er helaas alweer bijna op. We moeten nu verder voor die slachtoffers. Ik hoorde dan meester Walter van Steenbrugge over geld... praten over vergoedingen voor therapeutische schade, zullen we maar zeggen. Ja. Hoe kan je dat berekenen? Hoe kan je dat organiseren?
Wel, dat is niet zo eenvoudig. In België hebben wij ook niet een traditie van zeer berekenbare vergoedingen voor allerlei...
geestelijke gezondheids...
fouten die mensen aan anderen hebben toegebracht. Maar men zou daar inderdaad met juristen over moeten nadenken. Ik denk twee zaken. Eén, dat is, de kerk moet hier mee betalen voor als mensen het nog nodig hebben, of nieuwe slachtoffers het zeker nodig hebben, die moeten mee instaan betalen voor therapie. Niet alle mensen die slachtoffer zijn geweest hebben therapie ondergaan, maar velen onder hen wel.
Hoe ziet zo'n therapie er eigenlijk uit? Bij dat een sofa?
Nee. Ik denk dat... therapie is vooral, denk ik... op een of andere manier... de mensen in hun verhaal ernstig nemen. En dus de tijd hen gunnen... en dus ook voldoende zittingtijd gunnen... om reparatief dat verhaal te kunnen verwerken. Ja. Dus één, erkenning, en twee, dus erkenning van het verhaal, hè, van de beleving. Dat is belangrijk. Dus de kerk, vind ik, zou daaraan moeten mee bijdragen en zeggen van oké, civiele maatschappij, organiseer het, wij zullen eraan meedoen. Ik denk niet dat zij therapeutische centra in de kapel moeten inrichten. De repetitie moet hier niet georganiseerd worden. Als ik dat zo ironisch mag zeggen. Maar daaraan meedoen, als element van de maatschappij, therapie, ten tweede, schadevergoeding. Wel, ik denk dat mensen die van alles hebben meegemaakt, schade hebben kunnen ondervinden op gebied van relationeel leven, professioneel leven, en velen zijn in therapie geweest, dat kan men calculeren. Dus therapie en schadevergoeding. En ik zou zeggen, schadevergoeding, dat kan ten dele door het instituut zijn. En dan moet men hen maar tarieven opleggen. In Duitsland is men daar al mee bezig met tarieven te bedenken. Ja. Je kunt dat natuurlijk niet in detail betalen, maar er moeten serieuze tarieven voor zijn. En wat calculeerbaar is, dan moet daar ook in verrekend worden.
En dan misschien als laatste, godsdienstpsychologisch standpunt. Zit het niet een beetje in de leer zelf ingebakken? Het christendom, zoals ik het probeer te interpreteren, komt uit de hellenistische periode van onze geschiedenis. Er zit nog een firm, ook een andere leuke mannenclub, is het Jodendom, waar het aan verwend is. Zit het niet gewoon ingebakken? En dan als je zo'n pater Plato hoort voorlezen in de retorica over Alcibiades, over de liefde enzovoort, zit het er een beetje niet zelf in het klassieke, de Griekse beginselen, de woorden spreken voor zichzelf. Zit het niet een beetje in de ideologie zelf?
In de ideologie, dat denk ik niet. Ik denk wel, zit het in de versie van de ideologie, de joods-christelijke versie, de katholieke versie, in de 20e eeuw van de joods-christelijke traditie. De hele verwijzing naar, men noemt het ook de Griekse liefde, hè? Dat was georganiseerd, Socrates. En, men billigde dat in die maatschappij als een soort tutorship van een oudere man die met in vriendschap en met prestige. Nu, dat is niet katholiek, dus dat speelt niet in de katholieke versie van die joods-christelijke traditie. Ik denk wat een rol heeft gespeeld is de verwerpende houding ten aanzien van seksualiteit in het algemeen. En dat zie je in de geschiedenis af en toe opflakkeren. En dus de 20e eeuw was ook een opflakkerperiode. Maar, als ik nog kort mag zijn, in de diepe middeleeuwen hadden alle pastoors, die hadden hun vrouw.
Ja.
Het celibaat is eigenlijk maar opgelegd vanaf, Trenten. Als ik het goed heb, Trenthe, maar tevoren al is er een bevel uitgevaardigd. En dat had vooral te maken met de organisatie van het machtsinstituut Kerk. Je kunt zo'n mannenclub veel beter leiden vanuit één punt, de paus, de grote chef, dan dat je daar nog vrouwen bij moet hebben. Of hun vrouw, want dan heb je daar geen macht niet meer over.
Dus nee.
Dat is... Ja, maar ja, dat is juist. En dus tot dan eigenlijk, tot 1100, 1200, had de pastoor zijn vrouw op de parochie en zijn gezin. En dus die zorgde daarvoor. Ja, daar heb je natuurlijk minder macht over. Hè.
Goed, bedankt professor Jos Korvelijn voor uw komst naar de studio voor dit toch wel verhelderend gesprek.
Met veel plezier, dank u wel.
Dank u.